6 maal. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Playback!
Welkom bij Miles. Het verhaal van de beste jazz-trompetist ter wereld ooit. Miles is opgegroeid in St. Louis, maar doet in 1944 wat veel popartiesten na hem ook zullen doen. Hij trekt naar de Big Apple, de grote stad, New York. Daar speelt Miles met Coleman Hawkins, met Billie Holiday, met Thelonious Monk. Maar de twee jazzmuzici van wie die echte kunst afkijkt, dat zijn Dizz en Bird, oftewel Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Die laatste is zwaar verslaafd aan de heroïne en woont bij Miles in, tot zijn vriendin Irene er niet meer tegen kan, omdat Charlie te veel een uitvreter is. Miles wil leren, alsmaar leren. Hij wil dat moeilijke nummer Round Midnight blijven spelen tot Thelonious Monk eindelijk begint te lachen en zegt: ja, nou is het ineens wel goed. Ik heb er vroeger nooit zo bij stilgestaan. Maar als ik nu eens terugkijk, dan geloof ik dat er praktisch geen criticus was die Monk's muziek begreep. Man, Monk, die heeft mij meer geleerd over compositie dan wie dan ook in 52nd Street. Speel dit akkoord zo. Doe dit, doe dat. Gebruik zus en zo. Zo zei hij het niet. Nee, hij ging gewoon achter de piano zitten en deed het voor. Maar je moest wel snel van begrip zijn en tussen de regels door kunnen lezen, want Monk zei nooit veel. Hij deed gewoon wat hij aan het doen was. Op die grappige manier die hem eigen was. Als je niet serieus nam wat jij zelf aan het doen was en wat hij je voordeed, zonder iets te zeggen, dan zou je zeggen: wat is dat? Waar is die mee bezig? Dan was het voorbij voor je het wist. Dan was het je ontgaan. En dat was dan dat. Nee, er was geen terugkomen meer aan. Tegen die tijd was Monk al lang weer ergens anders. Hij zag in mij een serieus iemand. En daarom gaf hij me alles wat hij kon. En dat was een heleboel. Thank you. De critici schreven nog steeds kleinerend over me. Ik denk dat het ook aan mijn houding lag. Want ik ben nou niet bepaald een lachgebekje of iemand die probeert in het gevlei te komen. Vooral niet bij critici. Want of de critici iemand mogen, hangt af van het feit of de persoon in kwestie aardig tegen ze is. Bovendien waren de meeste critici blank en waren ze gewend dat zwarte muzici aardig deden, zodat ze een goede recensie kregen. Hoezeer ik ook op Dizzy ben gesteld en hoe dol ik ook was op Louis Satchmo Armstrong, toch heb ik altijd een hekel gehad aan de manier waarop die voor het publiek stonden te dansen en te grinniken, als aapjes.
Oh, the shark hand, pretty deep there, and he shows them pearly white, just a jackknife as McHeat there, and he keeps it out of sight. Yes, Louis Miller disappeared there after drawing out all his cash, and McHeat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sugi Tatrin, Jenny Dibble, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown, oh, the line comes on the right there. Now that Mikey's back in time.
Ik zag mezelf niet als een entertainer, zoals zij. Ik was niet van plan op die tour te gaan, zodat een of andere blanke, racistische lul die zelf niet eens speelde, een paar aardige dingetjes over mij zou schrijven. Daarom hadden een boel critici de pest aan mij, en ook nu nog, omdat ze mij als een arrogant negertje zien. We begonnen naam te maken in die tijd. Het publiek volgde ons waar we ook maar speelden. In Harlem, in de straat en soms aan de overkant van de rivier in Brooklyn. Er kwamen veel vrouwen die Max Roach en mij wilden zien. Maar ik was nog met Irene. En in die tijd geloofde ik nog dat een man maar één vrouw hoort te hebben. Ik heb daar lang in geloofd. Totdat ik aan de heroïne ging en vrouwen nodig had die me konden onderhouden. Ja, zo was het wel. Maar toen geloofde ik nog in monogamie. Ik had wel een oogje op een paar vrouwen. Zoals bijvoorbeeld op Billie Holiday en Annie Ross.
Told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no,
oh no.
My analyst told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, to be out of my mind. And he thought I was nuts. No more ifs, or ands, or buts. Oh no.
Oh no.
They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening. I knew I was a genius. What's so strange when you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant to be. But I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all looked at Graham Bell. They all looked at Edison. Should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them love at me when I refused to ride on all the double-decker buses, all because there was no driver on the top.
No driver on the top. Let's take this twist. What's the matter with her?
My analyst told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh no.
Oh no.
My analyst
has told me that I was right out of my head. But I said, dear doctor, I think that it's you instead. Cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you. Cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one.
Miles Davis is van New York naar Los Angeles gegaan. Diverse vrienden als beurt achterna. Hij is nog steeds de wat naïeve jongen uit St. Louis. Heeft ook nog steeds zijn eerste vriendin uit St. Louis, Irene. Bij wie hij inmiddels twee kinderen heeft, Cheryl en Gregory. Maar Miles is door het leven in de jazz scene aan het veranderen. Bijvoorbeeld wat betreft zijn huwelijkstrouw. Anne Baker was de vaste zangeres van onze band. De band van Billy Eckstein dan. Was een goede zangeres. Maar het was ook de eerste vrouw die mij vertelde dat een stijve lul geen geweten heeft. Ze kwam gewoon mijn hotelkamer binnen om te neuken. Oh, dat was nog eens wat anders. Het is ook in Billy's band dat Miles voor het eerst drugs gaat gebruiken. Eerst cocaïne. Ik weet nog dat ik het voor de eerste keer snoof. Ik wist absoluut niet wat het was. Ik weet alleen dat alles ineens heel helder op me overkwam. En dat ik plotseling barstte van de energie. De eerste keer dat ik heroïne spoot, dommelde ik in. En wist ik niet wat er gebeurde. Man, wat was dat een raar gevoel. Maar ik voelde me zo ontspannen. In muziekkringen werd in die tijd gedacht dat je net zo fantastisch ging spelen als Bird wanneer je heroïne gebruikte. En ook ik zat te wachten tot dat vonkje genialiteit op me zou overspringen. Zo dom. Ik had er nooit aan moeten beginnen. Ja, en degene die Miles Davis zijn eerste shot heroïne bezorgde, dat was een van de andere bandleden uit de band van Billy Eckstein. Een man naar wie we nooit meer helemaal waardevrij zullen kunnen luisteren, nu we dit weten. De schuldige heet Gene Ammons. Het was in die tijd, 1946, Los Angeles, dat Miles Davis bevriend raakte met Charles Mingus. Die goeie beer die zich van niemand iets aantrok. Bird is gestopt met de heroïne, maar is vervolgens aan de drank geraakt. Tot hij op een nacht zijn eigen bed in de fik steekt en naakt de straat oprent, wezenloos. Hij wordt opgepakt en naar de psychiatrische inrichting Camarillo gebracht. Miles speelt met Mingus, maar kan er niet goed tegen dat Charles Mingus muziek schrijft waarin soms ineens nieuwe akkoorden opduiken. Dan zei Miles, Mingus, je bent zo godvergeten lui dat je niet eens de moeite neemt om te moduleren. Je speelt gewoon ineens een nieuw akkoord. Ja, soms is dat wel verrassend, maar soms ook helemaal niet. En dan zei Charles Mingus, speel het nou maar gewoon zoals het er staat, Miles. En dat deed Miles dan. Maar het klonk soms heel vreemd. Mingus was zijn tijd gewoon ver vooruit, net als Duke Ellington. Misschien dat hij zich daarom Baron Mingus liet noemen. Zoals op de plaat Baron Mingus and His Symphonic Airs.
I'm gonna get me a devil woman. Angel woman don't mean me no good. She don't mean me no good. I'm gonna get me a devil woman. Angel woman don't mean me no good. Just stick them on everywhere I go. I'm gonna get me a devil woman. Woman, devil woman.
Six Miles. Zes uur lang. Trompet op zwart satijn. Zes uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And we're rolling. Are you ready?
Play back!
Ik had met de band van Billy Eckstein in heel Californië gespeeld en was steeds bekender geworden. Toen ik op het punt stond om samen met de band uit Los Angeles te vertrekken, werd Mingus razend. Hij dacht dat ik Bird in de steek liet, die nog steeds in het Camarillo ziekenhuis lag. Hoe kon ik het in mijn hoofd halen om zonder Bird terug te gaan naar New York? Hij ontplofte bijna van woede. Ik zei dat ik echt niks voor Bird kon doen. Ik weet nog dat ik zei, luister Mingus, Bird zit in een psychiatrische inrichting en niemand weet wanneer die daaruit komt. Weet jij het soms wel? Bird is helemaal in de war. Begrijp je dat dan niet? Maar Mingus ging door. Zoals ik al zei, Miles, Bird is je muzikale vader. Je bent een klootzak, Miles Davis. Hij heeft je gemaakt. Waarop ik weer zei: ach, Lazar op, Mingus. Geen enkele klootzak heeft mij gemaakt, zwarte stinkert, behalve mijn eigen vader. Beurt heeft me misschien wel geholpen, dat heeft hij echt wel gedaan. Maar hij heeft me niet gemaakt. Zo de mieter op met die onzin. Ik ben dat kutgedoe in Los Angeles zat. Ik ga terug naar New York, waar van alles aan de gang is. En maak je geen zorgen over Beurt, Mingus. Beurt zal het heus wel begrijpen, al begrijp jij het dan misschien niet. Wie 52nd Street tussen 1945 en 1949 meemaakte, die las als het ware een boek over de toekomst van de muziek. Je hoorde Coleman Hawkins en Hank Jones in één club. Je zag Art Tatum, Tiny Grimes, Red Allen, Dizzy, Bird, Bud Powell en Monk allemaal in dezelfde straat. Waar het allemaal gebeurde in die dagen, zoals het later allemaal zou gebeuren in bijvoorbeeld Greenwich Village, in Ashbury Park, aan Kings Road in Londen. Het zijn van die plekken waar het op één bepaald moment in een brandpunt van de muziekgeschiedenis gonst en schittert van het leven. Ja, als je op dat moment daar was en het meemaakte, dan had je geluk. Het was een te gekke scene. Ik geloof niet dat we dit ooit nog zullen meemaken. Miles Davis had het geluk in een band van louter jazzgoden te mogen spelen. Freddie Webster, Kenny Dorham, Fats Navarro, Max Roach, Dizzy Gillespie, Bird, oftewel Charlie Parker, en dus Miles Davis. Het was een van de meest opwindende spirituele ervaringen die ik ooit heb gehad. Er hing daar in die club een soort enthousiasme, een soort hunkering naar de muziek die gespeeld ging worden. Ik voelde dat ik het gemaakt had. Dat ik in de beste band van de wereld speelde. Ik voelde me vereerd en nederig tegelijk. We'll be right back. Het was bijna de ideale band voor Miles. Alleen was pianist Duke Jordan iets te vaak het ritme kwijt door die waanzinnige improvisaties van Charlie Parker. De enige die gek genoeg was om Charlie te kunnen begeleiden was eigenlijk pianist Bud Powell. Maar ja, er was ook een probleempje met Bud. Een paar jaar eerder was hij op een avond naar de Savoy Ballroom in Harlem gegaan, in zijn zwarte outfit die hij altijd graag droeg. Hij had zijn maatjes uit de Bronx bij zich, over wie hij altijd opschepte dat ze iedereen in elkaar konden slaan als hij dat wilde. Dus hij naar de Savoy. Platzak en de uitsmijter, die hem heel goed kende, zei dat hij zonder geld niet binnenkwam. Maar dat zegt hij dan dus wel tegen Bud Powell, de beste jonge pianist ter wereld. Dus Bud liep gewoon langs die vent heen. De uitsmijter deed toen datgene waarvoor die was ingehuurd. Hij sloeg Bud een gat in zijn kop. Hij mepte hem een gat in zijn kop met een pistool. Had hij dus nog geluk gehad. Na dat incident begon Bud heroïne te spuiten alsof het niks was. Terwijl hij de laatste was die dat had moeten doen, want het maakte hem knettergek. En hij had nooit tegen drank gekund, maar nou begon hij ook te zuipen alsof het niks was. En toen begon Bud zich idioot te gedragen. Hij kreeg aanvallen van razernij. En soms sprak hij weken tegen niemand. Ook niet tegen zijn eigen moeder. Tegen zijn oudste vrienden. Ik ging zo af en toe bij hem langs. Gaf hem stiekem een flesje bier. Meer dan dat kon hij niet hebben zonder uit zijn bol te gaan. Dan nam hij af en toe een slok, zat daar maar en zei niks. Hij zat voor de piano in hun huis op St. Nicholas Avenue in Harlem. Dan vroeg ik hem om Cherokee te spelen. En dat deed hij dan. Briljant. Hij was als een volbloed paard op de piano, zelfs toen hij ziek was. Dan was het even terug. Jaren later, in 1959, gingen we op tournee. Bud zei nooit iets tegen iemand. Hij zat maar te glimlachen. Meestal keek hij naar een muzikant die Charlie Carpenter heette. Op een dag zat Bud, zoals gewoonlijk. Hij zweeg in alle talen en lachte alleen maar naar Charlie. Die kreeg er genoeg van en zei: waar lach jij toch al door om? Waarop Bud zei, zonder een spier te vertrekken: om jou? We rolden om van het lachen. Want je moet weten, Charlie was nogal een droevig portret. Aan zijn gezicht was geen enkele vrolijkheid te ontdekken. En Bud maar lachen, tot hij daar ook mee ophield. Bud Powell. In 1949 maakt Miles Davis zijn eerste plaat. Birth of Cool werd een collector's item. Het was een reactie op de muziek van Bird en Dizzy. Die speelden dus bebop. Van dat hippe, supersnelle gedoe. En als je niet zo snel kon luisteren, dan snapte je niks van de humor of het gevoel in hun muziek. Hun geluid was niet liefelijk en had geen harmonieuze refrein die je makkelijk mee kon neurien als je met je vriendin over straat liep terwijl je haar tot een zoentje probeerde te verleiden. Bebop had niet de menselijkheid van een Duke Ellington. Het had zelfs niet dat herkenbare. Bird en Diz waren groots, fantastisch, uitdagend, maar ze waren niet liefelijk. Birth of the Cool was anders, omdat je alles kon volgen en alles kon meezingen. En het klonk zo. Thank you. Zelfs de meester zelf, Duke Ellington, was aangenaam getroffen door wat ik deed, wat ik speelde in 1949. En hij stuurde iemand om het te halen. Ik kende Duke niet eens. Ik had hem ooit zien optreden en ik had al zijn platen beluisterd. Maar ik was echt dol op hem vanwege zijn muziek en zijn houding en zijn stijl. Ik voelde me gevleid toen hij die vent op me afstuurde om me naar zijn kantoor te brengen en met hem te praten. Die vent heette Joe, geloof ik. En hij zei dat Duke me goed vond. Dat mijn manier van kleden hem wel aansprak en de wijze waarop ik me gedroeg. Nou, dat was nog eens wat voor een 22-jarige uit de mond van een van zijn idolen. Man, ik verloor mijn hoofd zowat. Mijn ego vloog hoog boven de wolken. Joe gaf me het adres van zijn kantoor in het oude Brill Building op de hoek van Broadway en 49th Street. Ik op bezoek bij Duke. Tot in de puntjes opgedoft. Ik ga naar boven, naar zijn kantoor. Klop op de deur. En daar zit Duke. In zijn onderbroek. Met een of andere vrouw op schoot. Hier zat dus degene die ik beschouwde als de coolste, hipste, zuiverste persoon in het hele muziekbedrijf. En hij zat in zijn onderbroek, achter zijn bureau, met een vrouw op zijn knieën en een grote grijns op zijn gezicht. Man, ik was helemaal van de wereld. Maar hij zegt, daar ben je dan eindelijk, Miles. Jij maakt deel uit van mijn plannen. Hij wil mij in zijn band hebben. Nou, daar was ik wel even stil van. Ik was ontzettend blij. Echt zo gevleid. Ik bedoel, ik was ondersteboven van het feit dat een van mijn idolen vraagt of ik in zijn band wil spelen. De beste big band die er was. Dat hij überhaupt aan me dacht. Dat hij van me gehoord had en mijn speelwijze waardeerde. Ja, dat vond ik al te gek. Maar toch moest ik zeggen dat ik het niet zou gaan doen. Omdat ik het niet zag zitten mezelf op te sluiten in een muziekdoos om avond aan avond hetzelfde te spelen. Alleen ja, dat kon ik hem niet zeggen. Dus ik zei hem alleen dat ik Birth of the Cool af moest maken en hij begreep het. Ik bekende hem ook dat hij een van mijn idolen was en dat ik me erg gevleid voelde dat hij aan mij had gedacht. Ik ben daarna nooit meer met de Duke alleen geweest en heb hem nooit meer gesproken. Soms vraag ik me af wat er gebeurd zou zijn als ik inderdaad bij zijn band zou zijn gegaan. Eén ding is zeker, ik zal het nooit weten.
Thank you.
Tussen Miles Davis en Charlie Parker, bijgenaamd Bird, gaat het steeds slechter. De heroïne heeft de persoonlijkheid van Charlie aangetast. Hem tot een onbetrouwbaar figuur gemaakt, die na een optreden het geld toucheert, maar tegenover zijn bandleden bezweert dat hij niets heeft gekregen. Zoals in Indianapolis. Iedereen slikt het, maar ik niet. Ik ga naar boven, naar Bird's kamer. Zijn vrouw Doris is er en als ik binnenkom zie ik Bird net een hele stapel geld onder een kussen stoppen. Hij begint gelijk te schreeuwen. Ik heb geen geld. Ik heb dit voor iets anders nodig. Ik zal je betalen als we terug zijn in New York, goed? Ik zei alleen maar, ik wil mijn geld, Bird. Bird, die mij altijd Junior noemde, zei, je krijgt geen stuiver, Junior. Geen cent, niks. Ik pakte een bierflesje en sloeg dat kapot. En met de scherpe kant naar voren zei ik tegen Bird, klootzak, geef me mijn geld of ik vermoord je. En ik greep hem bij zijn kraag. Hij graaide vliegensvlug onder zijn kussen en gaf me een stapeltje geld. Toen zei hij met een scheiterig lachje op zijn smoezelige poren, de hakje heeft mooi te pakken, hè? Je dacht echt dat ik je niet zou geven, hè? Ja, hij had de neiging in dat soort situaties een raar, arrogant Engels butlertoontje aan te slaan. Door zijn geniepige gedrag liep de spanning in de band steeds hoger op. De laatste klote druppel viel vlak voor de kerst. Bert en ik kregen ruzie in de Three Deuces over mijn geld. Hij zat daar in die club, hij vrat kilo's gebraden kip. Hij dronk en was zo stoned van de heroïne, als een hele school garnalen. En ik had al een paar weken geen geld gehad. Je moest Bird eens zien zitten, grijnzend als een opgezette Cheshire kat, met een smoelwerk als Boeddha himself. Ik vroeg hem om mijn geld, maar hij bleef gewoon dooreten, alsof ik er niet was. Alsof ik een slaafje was of zo. Dus ik grijp die klootzak bij zijn kraag en zeg iets in de trant van, nou betalen lul, of ik maak je af en dat is geen geintje, nikker. En hij gaat snel wat geld voor me halen. Niet alles, nee, de helft ongeveer. Een week later, bijna kerst, speelden we in de Royal Roost. Bert en ik hadden voordat we het podium opgingen weer ruzie gehad over geld dat hij me schuldig was. En nou stond hij daar weer de idioot uit te hangen op het podium. Hij was al lang niet meer de muzikant die hij ooit was. Speelde de zwarte pias die blanke mensen graag willen zien. Het aapje. Ik ben op een gegeven moment gewoon het podium afgelopen. Thank you. In het begin van 1949 ging ik met een groep naar Parijs. Dit was mijn eerste reis naar het buitenland. En hij veranderde mijn kijk op de wereld voorgoed. Ik vond het geweldig om in Parijs te zijn. En ik genoot van de manier waarop ik werd behandeld. Ik kocht een paar nieuwe pakken. Ik voelde me prima. We waren de sterren van het Parijse jazzfestival. Daar ontmoette ik Jean-Paul Sartre en Pablo Picasso en Juliette Gréco. Datzelfde gevoel heb ik daarna eigenlijk nooit meer ervaren. De enige andere keer dat ik me zo goed voelde was toen ik Bird and This voor het eerst hoorde. Maar ja, dat ging alleen maar om muziek. Dit was iets anders, dit was het leven zelf. Juliette Gréco en ik werden verliefd op elkaar. Ik gaf een hoop om Irene, de moeder van mijn kinderen. Maar zoiets als dit had ik mijn hele leven nog niet ervaren. Ik zag Juliette voor het eerst bij een van onze repetities. Ze kwam vaak binnen en ging naar de muziek zitten luisteren. Ik wist niet dat ze een beroemde zangeres was, hoor, of zo. Ze zat daar alleen maar zo prachtig, met dat lange zwarte haar. Het prachtige gezicht. Klein, stijlvol. Zo verschillend van iedere andere vrouw die ik ooit had gezien. Ze zag er anders uit. Ze gedroeg zich anders. Dus ik vroeg aan iemand wie zij eigenlijk was. Hij zei, wat moet je van haar? Ik zei, hoe bedoel je, wat moet je voor haar? Ik wil haar spreken. Toen zei hij, nou weet je, ze is een van die existentialisten. Dus ik zei hem recht voor zijn raap, dat zal mij worst wezen dat ze existentialist is. Maakt mij niet uit wat ze is. Die meid is prachtig, ik wil haar ontmoeten. Ik kreeg er genoeg van te wachten tot iemand me aan haar zou voorstellen. Dus toen ze weer eens naar een repetitie kwam, wenkte ik haar gewoon met mijn wijsvinger. En ze kwam naar me toe. Toen ik dan eindelijk met haar praatte, zei ze dat ze niet van mannen hield, maar dat ze mij aardig vond. En daarna waren we eigenlijk onafscheidelijk. Ik voelde me als nooit tevoren. Het was de vrijheid van het leven in La Douce France. Dat ik als mens behandeld werd. Dat ik als een belangrijk iemand behandeld werd zelfs. En de geuren die waren ook anders. Ik raakte gewend aan de geur van Parijs. Een soort koffiegeur. Het heeft iets van kokos en citroensap en rum. En dan alles door elkaar. Bijna tropisch. Hoe dan ook, in Parijs leek alles anders voor me te worden. Ik kondigde zelfs de nummers in het Frans aan. Zo voelde ik me thuis. Juliette en ik liepen vaak samen langs de Seine, hand in hand. En we zoenden elkaar en keken elkaar in de ogen. En dan zoenden we elkaar weer en knepen in elkaars handen. Is dit geen droom? Het was sprookjesachtig. Ik voelde me haast gehypnotiseerd. Ik was in een soort trance. Ik heb me nog nooit zo gedragen.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. L'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Du monde monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Muziek was alles voor me geweest mijn hele leven, totdat ik Juliette Gréco ontmoet en zij me leerde wat het betekent om iets anders dan muziek lief te hebben. Juliette was waarschijnlijk de eerste vrouw van wie ik als een gelijkwaardig menselijk wezen hield. Ze was een fantastisch persoon. We moesten door middel van gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal met elkaar communiceren. Maar dat was ik nog vergeten te zeggen. Zij sprak geen woord Engels, ik geen woord Frans. We spraken met onze ogen en onze vingers. Als je op die manier communiceert, dan weet je dat de ander je niet belazert. Je moet op je gevoel afgaan. Het was april in Parijs. En ja, ik was verliefd. Zelfs Sartre zei, waarom trouwen Juliette en jij niet? Maar dat deed ik niet. Ik bleef een week of twee, werd verliefd op Juliette en op Parijs. En ik vertrok weer. De hele terugreis kon ik niets zeggen. Ik had niet verwacht dat het me zo zou aangrijpen. Ik was zo depressief na mijn terugkomst dat ik, voor ik het wist, verslaafd was aan de heroïne. Het kostte me 4 jaar om eraf te komen. En voor het eerst kwam ik tot de ontdekking dat ik de boel niet meer in de hand had. En dat ik sneller dan een baksteen naar de kelder ging.